Hartelijk welkom bij deze avondsluiting. Fijn dat u en dat jij ook vanavond weer met ons verbonden bent. We willen deze avond gaan beginnen en de organist Daan Meijer hoopt 3 versen te spelen van het bekende lijdenslied, lijdensgebed. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. Ik zie u, God zelf, in eeuwigheid geprezen. Tot in de dood als mens gehoorzaam wezen. In onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen. Och, als ik, Heer, om mijn zonde beven, dat dan uw kruis mij weder rust te geven. Dat kruis zij dan mijn vreed en vreugde tevens. O God, mijns levens. 3 versen van het Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. We willen vanavond met elkaar lezen uit Psalm 85. Dus we lezen met elkaar Psalm 85. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, Heere. De gevangenis van Jacob hebt gij gewend. De misdaad van uw volk hebt gij weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt, Sela. Gij hebt weggenomen al uw verbogenheid. Gij hebt uw gewend van de hittigheid van uw toren. Breng ons weder, o God, onze heils, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toren uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degene die hem vrezen, opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel neerzien. Ook zal de Heer het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijn er voetstappen. Tot zover. De psalmen zijn ons alle lief. En de psalmen worden ook wel genoemd een geestelijke apotheek. Een geestelijke apotheek omdat er eigenlijk voor iedere omstandigheid van het leven wel wat te vinden is. Een middel te vinden is. In perioden van droefheid en verdriet vind je de weerslag daarvan ook terug in de psalmen die aan aansluiting geven bij het hart. En als u te maken hebt met ziekte, dan zijn er ook psalmen die daar direct van op toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan psalm 41. Of juist een situatie van blijdschap en vreugde. Welke lofpsalmen zijn er niet? Denk alleen al aan de laatste psalmen die in het psalmboek staan. Voor iedere omstandigheid van het leven is er wel een psalm te bedenken. En daarom zijn de psalmen wel met recht genoemd een apotheek. Een apotheek voor onze ziel. En het is niet alleen dat de psalmen aansluiten bij allerlei omstandigheden van ons leven. Het is toch vooral dat de psalmen lief zijn omdat ze van Christus getuigen. En dat gaat soms heel letterlijk. Dan wordt de Heere Jezus Christus als het ware sprekende ingevoerd. Denk aan psalm 40. Als hij het zegt, zie ik kom tegen zijn vader om uw wil te doen. Dan is dat niet de dichter, maar dan is dat de Heere Jezus zelf die aan het woord is. Psalmen, ze spreken van hem. Hij spreekt ook in de psalmen. En zo is het ten diepste ook van deze psalm, psalm 85, waar we vanavond kort met elkaar bij stil hopen te staan. En het tekstvers voor vanavond is dan uit vers 11. Daar lezen we, en dan lees ik alleen het laatste stukje van dat vers, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. Het laatste stukje dus van vers 11. Psalm 85 is een gebed. En wellicht als u in uw eigen Bijbel meegelezen hebt, ziet u dat er ook boven staan. Een gebed om voortdurende zegen staat er bij sommige Bijbels boven. En dat het een gebed is, blijkt al heel snel. Maar het is ook een gebed wat gezongen wil worden in de gemeente, in de tempel. Want zo begint vers 1 immers, een psalm voor de opperzangmeester. Een psalm voor de koorleider in de tempel die een leiding mocht geven aan het tempelkoor en die dus ook deze psalm daar mocht laten zingen. En wat zegt dan psalm 85? Nou, als we een korte psalm ook wat doornemen, dan zien we in de eerste verse, vers 2 tot en met vers 4, dat de dichter als het ware terugblikt. Hij gebruikt daar iedere keer de voltooide werkwoordsvorm. Gij zijt uw land gunstig geweest, gij hebt weggenomen, vers 3, en vers 4 weer, gij hebt weggenomen en gij hebt u gewend. De dichter van Psalm 85 kijkt als het ware terug naar wat de Heere gedaan heeft. En hoewel we niet exact weten wanneer deze psalm geschreven is, zijn er toch uitleggers die denken hij is geschreven zo kort na de ballingschap. Het volk was voor een groot deel weer terug. En daar slaan natuurlijk dan ook die eerste versen op. Die kun je daarop betrekken. Dat de Heere zijn land gunstig geweest is. Dat de Heere de gevangenis gewend heeft. Zo vlak na die terugkomst uit de ballingschap. En daar lijken de eerste versen van Psalm 85 ook op te slaan. En hij ziet dan terug op wat de Heere gedaan heeft. De gevangenis gewend, de hittigheid van de toren weggenomen, de verbolgenheid van de Heere is weggenomen, de Heere is zijn land weer gunstig geweest. En daar zit ook gelijk voor ons een les in vanavond. Het is ook goed om op te merken de daden van de Heer. Net zo goed als we dat zien in Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Dan gaat de dichter als het ware ook terugkijken. En zo doet deze dichter het ook. Wat de Heere gedaan heeft, houdt hij de Heere voor. En dat mogen wij ook doen. De Heere voorhouden wat hij in het verleden gedaan heeft. En u zegt, ja, als dat gaat om mijn eigen leven, dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Nou, begin dan met wat de Heere wellicht gedaan heeft in uw voorgeslacht. En ook als je daar niks van kan zeggen, vertel dan aan de Heere hoe hij gewerkt heeft in het verleden, in onze gemeente, in ons land. Hoe hij gewerkt heeft in de tijd van Gods, van de Bijbel, die we ook nu nog mogen hebben. En de Heere, hij is niet veranderd. En daarom, het is goed om terug te zien en de daden van de Heere op te merken. En nadat de dichter dat gedaan heeft, gaat hij uiteindelijk bidden. Een gebed, zeiden we, is Psalm 85. En dan begint hij in vers 5. Breng ons weder, o God van ons heil, en doe teniet uw toren over ons. En laten we er dan van uitgaan dat het volk weer teruggekeerd is. Het is ook nog niet, nadat ze terug zijn, alles in orde. Het land moet nog opgebouwd worden. Er is tegenslag op zoveel gebieden. En daarom is het gebed ook hier of de Heere verder wil terugbrengen. Breng ons weder. Je mag het ook zo vertalen. Bekeer ons, o God van ons heil. En dat is wat de dichter dan eerst bidt. Hij bidt eerst om bekering of de Heere het volk en hemzelf weer terug wil brengen bij de Heere zelf. Niet zozeer begint hij dit gebed met het gebed of de Heere zijn toren, zijn boosheid wil afwenden. Ja, dat komt ook. Maar eerst staat er bekering voorop. Terugkeer naar de Heere. En hoe is dat ook nodig in ons gebedleven? Dat toch altijd voorop blijft staan. Dat het gebed of de Heere ons wil bekeren. Zeker als we de Heere niet kennen. Maar ook als we de Heere wel mogen kennen. Dan hebben we toch steeds weer die dagelijkse bekering nodig. Heere, breng ons dagelijks terug. En dat loopt dan uiteindelijk op vers 8, waar de psalmdichter dan bidt. Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Hij doet dat als het ware een beroep op de deugden van de Heere, Gods eigenschappen, zijn goede tierenheid, zijn trouw, zijn belofte. Dat wordt een pleitgrond voor de psalmdichter. Een pleitgrond wordt ook de naam van de Heere en het gebed om de heilzame verlossing. En nadat hij dat gebeden heeft, zie je eigenlijk in vers 9 een soort omslag. Want in vers 5 tot en met 8 bidt de dichter. En in vers 9 lijkt het of de verhoring er al is. In ieder geval, de dichter mag met zekerheid zijn gebed vervolgen. Want dan lezen we, ik zal horen. Niet, God zal wellicht wat tegen me zeggen. Of ik hoop erop dat de Heere zal spreken. Nee, ik zal horen, want wat God de Heere zal spreken. Want hij zal, daar heeft u het weer, tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede sprekelijk. Zekerlijk, zijn heil is nabij degene die hem vrezen. Dan zie je die verwachting, dan zie je als het ware de toon omslaan en het gebed maakt plaats voor verwachting. En niet alleen voor verwachting, er ligt ook een zekere verhoring in. De Heere zal spreken. En hoe spreekt de Heere dan? Hoe deed hij dat toen? Hoe doet hij dat nu nog? Nou, dan is het heel leerzaam om te kijken wat de kanttekeningen daarbij zeggen bij vers 9 over het spreken van de Heer. Die zeggen dan in kanttekening 13 dat de Heere spreekt door zijn woord en door zijn meniger handen werken van zijn mogendheden, van zijn daden. De Heere spreekt dus door zijn woord en de Heere spreekt door de gebeurtenissen. Dat doet de Heere nu nog. De dichter zegt, ik zal horen hoe de Heere dan zal spreken. En de Heere, die zal dat ook doen. Hij zal zijn heil betonen. En hoe kan dat? Hoe kan dat nu dat de Heere zal spreken? Nou, dat geheim ligt eigenlijk in vers 11. Daar zegt de dichter het. Goede tierenheid en waarheid zullen elkaar ontmoeten. Gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen. Dat is het geheim van het feit dat de Heere zeker zal horen. Gerechtigheid en vrede zullen elkaar kussen. En juist dit vers mogen we toepassen op de Heere Jezus Christus. Want als u thuis een Bijbel hebt en daar staan ook tekstverwijzingen bij, ziet u dat er juist bij dat tweede stukje van vers 11 verwezen wordt naar Hebreeën 7. En als u meebladert naar Hebreeën 7 en dan het tweede vers, daar komt u die woorden ook tegen. De woorden ook van ons tekstvers. Want dan lezen we immers in Hebreeën 7 vers 2, en ik lees dat, daar wordt gezegd van Melchizedek dat hij de koning is van de gerechtigheid. En niet alleen dat, hij was ook de koning van Salem, het welk is overgezegd een koning van de vrede. Die beide woorden, gerechtigheid en vrede, komen ook hier terug en worden daar in eerste instantie toegepast op Melchizedek. Maar als u dat hoofdstuk verder is zou lezen, en ik ga er nu heel kort eventjes doorheen, en u komt dan bij vers 15, dan leest u daar, dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opgestaan is. En in vers 17 lees je dan wie die priester is, en dat is de Heer Jezus zelf, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wat er dus van Melchizedek gezegd kon worden, een koning van de gerechtigheid, een koning van de vrede, kan volgens de Hebreeën schrijver volmaakt gezegd worden op de Heer, volmaakt gezegd worden en toegepast worden op de Heer Jezus Christus. Leest u alleen dat laatste stukje van Hebreeën 7 vanaf vers 24 vanavond nog maar eens eventjes na. De Heer Jezus Christus, op hem is vers 11 van toepassing. Gerechtigheid en vrede komen bij hem samen. En wat staat er dan in dat stukje van vers 11? Ik lees dat nog een keer. Gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. En dat woord kussen, dat wijst op een innige ontmoeting. Want wanneer kus je nu iemand? Als er toch sprake is van een liefdesband. Als er sprake is van een innige gemeenschap met elkaar, dan kus je elkaar. En zo als het ware is er een innige gemeenschap tussen die beide eigenschappen, gerechtigheid en vrede. Een innige gemeenschap in en door de Heere Jezus Christus. Want hij is het immers die gerechtigheid aangebracht heeft. Hij is degene die volmaakt rechtvaardig was, die volmaakt gerechtigheid uitgeoefend heeft in zijn leven. Dat kan van u niet gezegd worden. Dat kan van mij niet gezegd worden. En dat niet alleen. Hij heeft ook gerechtigheid verdiend door zijn bittere lijden en sterven. Hij die volkomen aan het recht van zijn vader genoeg gedaan heeft. Hij die daar ging, en we zien hem gaan in deze weken, in deze lijdensweken, in de hof van Gethsemane. We horen hem bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo ging hij voort om die gerechtigheid aan te brengen. En dat niet alleen. Hij heeft niet alleen gerechtigheid aangebracht, volkomen gerechtigheid. Hij heeft ook vrede verdiend. Hij is de vredevorst. Hij heeft het verdiend dat er weer vrede mogelijk is tussen een zondaar en tussen zijn vader. Tussen een heilig God en tussen een onheilige zondaar is het weer recht en is er weer vrede mogelijk door het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is volkomen rechtvaardig. Hij is volkomen vrede. Heb jij hem zo ook al leren kennen? Wat is nou het geheim dat die dichter zegt, de Heere zal horen? En wat is nu het geheim dat we met verwachting naar de Heere mogen gaan en dat hij ook ons gebed wil verhoren om bekering, ons gebed om zijn goede tierenheid te vertonen? Dat ligt toch hierin, dat nu die gerechtigheid en vrede in hem, in de Heere Jezus Christus, volkomen vervuld is geworden. Ja, zegt Psalm 85, in hem hebben ze elkaar volkomen gekust. Hebt u hem zo al leren kennen? Heb jij hem zo al leren kennen? En verwacht u het in deze lijdensweken zo van hem? Hebt u en heb jij leren zien dat onze gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is en niet meer dan dat? Maar nu ook het wonder, zoals Paulus het zegt, want hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij nu zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hebt u hem zo al lief gekregen? Heb jij hem zo al lief gekregen? En heb je hem ook lief gekregen, omdat hij diegene is die vrede aangebracht heeft? Hij is onze vrede, zegt Paulus al ergens anders. En mag dat nu ook zo in alle stilte wellicht in deze weken nagezegd worden? De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen in hem. Ja, dan wordt ook het vervolg van de psalm waar. Dan zal de Heere het goede geven. Dan zullen er vruchten zijn in uw persoonlijk leven, in het leven van onze gemeente, in het leven van ons volk, als dat praktijk zal zijn. Dan zal de gerechtigheid voor zijn aangezicht heen gaan en hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Laten we deze laatste verzen ook gaan zingen met elkaar. Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Voorwaar Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijne hulp verwacht, opdat er eer in onze landen woon en zich aldaar op het luisterrijkst vertoon. En het vierde vers dan wordt gena, van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien, dan zal ons land zijn volle garve bien. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet ze al om waar hij zijn treden richt. Psalm 85, vers 3 en 4. We zullen nog met elkaar bidden. Heere, groot en almachtig God in de hemel, wij komen tot u. Zo aan het begin van deze avond, als het in de natuur alweer donker geworden is en straks de nacht voor ons ligt, vouwen wij eerst onze handen en sluiten we onze ogen en komen tot u. En Heere, dan mogen we dat doen nadat we een gedeelte vanuit uw woord overdacht hebben, met elkaar gezongen hebben. Geeft u, Heere, dat het mee mag gaan ook in het verdere van deze avond. Dat we u, o Heere Jezus Christus, nodig mogen hebben. En dat we in u alles mogen vinden. Dat u nu alles bent en in allen. Geeft u dat aan ons allen heel persoonlijk. U weet, Heere, wat we nodig hebben. We hoeven u dat niet voor te schrijven. We mogen het u wel afsmeken. En we mogen toch met verwachting tot u komen. En dat niet om iets uit ons, maar toch alleen vanwege het volbrachte werk van u zelf, o Heere Jezus Christus. En daar mocht ook deze psalm van getuigen, dat u nu een God bent die genade door recht wil bewijzen. En daarom mag een andere psalmdichter het zeggen: de Heere is goed en recht, en daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Heere, dat kan toch alleen vanwege u, van wie u bent en wat u uitgewerkt hebt. Heere, geeft u daar stille overdenkingen van, juist in deze periode waarin we ook stil mogen staan bij uw lijden en sterven. Geef, Heere, zoals we het gezongen hebben, dat we het ook recht mogen betrachten. Zoudt u, o Heilige Geest, daarin mee kunnen willen komen? Want vanuit onszelf kunnen we dat toch ten diepste niet. Wilt u met ons gaan, ook in het verdere van deze avond? Weest u ons nabij, ook in de komende dagen? Heere, wilt u ons nabij zijn? Ook als we de komende dagen ook nog bijeen mogen komen om uw aangezicht te zoeken en alle noden en zorgen u voor te mogen leggen. Heere, dan is er zoveel waarvoor u aangeroepen mag en moet worden. Geeft u dan ook de ware begeerte van ons hart om u ook echt aan te mogen roepen. Wilt u zich zo over ons ontfermen, in het bijzonder als we het moeilijk hebben. Wilt u ook met deze wereld zijn. U weet van het oorlogsgeweld in de Oekraïne en alles wat daarbij komt kijken. Heere, wilt u nabij zijn, bijzonder met hen die op de vlucht zijn, gezinnen die ontheemd zijn, mensen die van huis en haard verdreven zijn, mensen die treuren om het verlies van dierbaren, soldaten die geroepen worden om te vechten. Heere, geeft u toch wat nodig is en zoudt u het onmogelijke ook in deze toch mogelijk willen maken en toch die vrede willen geven die u toch alleen kunt bewerken. U kunt toch harten van vorsten neigen als waterbeken. Zoudt u dat ook nu willen doen in deze tijd? Wilt u ons gebed zo horen en verhoren, om en door het werk van u, o Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan tenslotte nog met elkaar zingen, Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God, hij is ons deel. Ons zalig lot door tijd, nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6.